onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u bij den aanvang geschonken, op bij de voortgang rijkelijk vermenigvuldigd van God den Vader en van Jezus Christus onze Heere in de gemeenschap van den Heiligen Geest. Amen. Wij zingen uit Psalm 42, daar van het derde en vierde vers. O mijn ziel, wat buigt ge u neder? Waartoe zijt ge in mij ontrust? Voed het oud vertrouwen weder, zoek in 's hoogsten lof uw lust. Want Gods goedheid zal u druk eens verwisselen in geluk. Hoop op God, slaat oog naar boven, want ik zal zijn naam nog loven. Ik denk aan u, o God, in het klagen uit de landstreek der Jordaan. Van mijn leed doe ik Hermon wagen, geroep van het klein gebergte u aan. Ik zucht daar kolk en afgrond loeit, daar het gedruis der wateren groeit, daar uw golven, daar uw baren mijn benauwde ziel vervaren. Derde en vierde vers van Psalm 42. Van Psalm 32. Ik noem u Psalm 32.
Een onderwijzing Davids. Wel gelukzalig is hij, wiens overtreding vergeven en wiens zonde bedekt is. Wel gelukzalig is de mens die de Heere de ongerechtigheid niet toerekent en in wiens geest geen bedrog is. Toen ik zweeg, werden mijn beenderen verouderd in mijn brullen den ganse dag. Want uw hand was dag en nacht zwaar op mij, Mijn sap werd veranderd in zomerdroogten, Sela. Mijn zonde maakte ik u bekend en mijn ongerechtigheid bedekte ik niet. Ik zeide, ik zal belijdenis van mijn overtredingen doen voor den Heere en gij vergaaf de ongerechtigheid mijner zonde, Sela. Hierom zal u een ieder heilige aanbidden in vindenstijd. Ja, in een overloop van grote wateren zullen ze hem niet aanraken. Gij zijt mij in verberging, gij behoedt mij voor benauwdheid, gij omringt mij met vrolijke gezangen van bevrijding, Sela. Ik zal u onderwijzen en u leren van den weg die gij gaan zult. Ik zal raad geven, mijn oog zal op u zijn. Wees niet gelijk een paard, gelijk een muilezel, welke geen verstand heeft, welks muil men breidelt met toom en gebit, opdat het tot u niet genaken. De goddeloze heeft vele smarten, maar die op den Heere vertrouwt, die zal de goede tierenheid omringen. Verblijd u in den Heere en verheugt u, gij rechtvaardigen, en zing vrolijk, alle gij oprechten van hart.
Laat ons samen Gods aangezicht zoeken en hem om zijn genade bidden. Heere, wij willen uw naam met dankzegging prijzen, omdat het u behaagt ons aan de avond van deze werkdag als uw gemeente bijeen te roepen, waar we samen aan het eind van ons volbrachte werk op deze dag uw goddelijk woord mogen horen. U spaarde ons en u bracht ons over de onveilige weg naar deze plaats waar we in het midden van de winterkou toch een plaats mogen hebben waar we mogen nederzitten en waar we zo ook in het midden van de week ons als uw gemeente voor uw aangezicht mogen stellen. Heere, wij hopen dat u ook vanavond bij ons komen wilt en dat u naar het woord van uw belofte uw voetstap onder ons zetten wilt. Want u hebt het beloofd, Heere. Geef gij ons de kracht van uw genade te ervaren, opdat we de heerlijkheid van uw dienst zouden zien en daarvan zouden zingen met ons ganse hart. Het is toch beter een uur in uw huis dan duizend elders. Het is beter een dorpel wachten te zijn bij u, o Heere, dan lang te wonen in de tenten van de goddelozen. Want hier laat u toch telkens weer opnieuw hongerigen eten en dorstigen drinken. Hier mogen vermoeiden toch elke keer weer opnieuw die rust vinden, die we nergens anders vinden dan alleen in het woord van uw getuigenis. Hier mogen mensen die bekommerd zijn over hun zonde elke keer weer opnieuw horen dat gij, o God, een weg hebt uitgedacht. Een smalle weg weliswaar, maar toch een rechte weg. Een eerlijke weg om weer met God verzoend te mogen worden. Om met behoud, ja, in de verheerlijking van al uw deugden weer vrede te mogen hebben met u. In die weg die de engelen begeerig zijn in te zien, daar uw kinderen op wandelen doet, die weg van het bloed. Van het levende en altijd reinigend bloed van uw lieve zoon. De weg van het offer, de weg van de liefde Gods. Dat geen oog gezien heeft en geen oor heeft gehoord en in het hart van een mens niet is opgeklommen. Maar uw heilige geest openbaart het ons. Heere, mogen we vanavond ook iets van de diepte van onze ellende, van onze verdorvenheid, van onze verkeerdheid gevoelen en bewenen voor u. Maar laat ons ook iets van die hoogte des geloofs mogen beleven. Waarin we uw stem mogen horen en waardoor we uw wil mogen doen. Heere, hoe goed is het om op uw weg te wandelen. Om te luisteren naar uw woord. Dat geeft vrede en blijdschap. Dat geeft uitkomst. Dat geeft die echte ontspanning voor ziel en lichaam beide. Mogen we met onze kinderen daar dan ook nu iets van horen, Heere. En laten degenen die in de strijd des levens dreigen onder te gaan, die met zoveel kommer en zorg bezet zijn, die vaak de hardheid van hun hart tot hun diepe droefheid beleven en die weten dat ze geholpen moeten worden, omdat ze nog geen rechte gedachte van u kunnen vormen, omdat ze hun hart vaak niet mee kunnen krijgen in hun gebed tot uw dienst, omdat ze zichzelf niet meer kunnen uitheffen boven zichzelf om God te loven, van wie ze weten dat ge het waardig zijt om geloofd te worden. Laat het die vanavond horen dat u toch in het midden van ons wandelt. En ook al kent u onze zonde en onze zwakheid, dat u ons daarom niet verstoot. En dat u daarom uw aangezicht niet eeuwiglijk verbergt. O Heere, het broodkoren moet gedost worden, het is waar. Maar u dost het toch niet geduriglijk dossende. Dat is toch ook een tijd des welbehagens. Ach, laat het vanavond eens aangebroken zijn voor deze of die. Voor wie de sluier werd weggenomen en de nevelen nog mochten klaren. En die de weg van het binnenste heiligdom mochten gaan. Om uw vriendelijk aangezicht te mogen aanschouwen in die gerechtigheid die buiten ons is. Die in uw bitter lijden en sterven is aangebracht. En die ge uitdeelt, verheerlijkt op uw troon, zie ons koning. Ach Heere, denk aan ons, we zijn toch uw volk. Naar uw naam genoemd. Gij zijt onze redder, onze verwachting en onze helper, onze verlosser en onze zaligmaker. Gedenk u ook aan alle die met ons meeluisteren, aan alle die ziek zijn en in inrichtingen verkeer, u kent ze allen. Aan alle die in moeite en verdriet eenzaam door het leven gaan, gedenk u aan hen. We bevelen ze aan u ook in deze avond. Mogen we zo samen, met uw kerk, waar die ook vergaat, en al uw knechten, graag getrouwd tot uw dienstwerk, uw gunst en liefde ervaren, het is beter dan alles wat de wereld schenkt, hoor ons. In de naam van uw Zoon, de Heere Jezus Christus. Amen. Laat ons zingen uit Psalm 33, het 7e en het 10e vers. De grote schepper alle dingen ziet uit het ongenaakbaar licht. Het gans gedrag der stervelingen niet is bedekt voor zijn gezicht. Uit zijn vaste woning, daar hij heerst als koning, daar zijn lof. Zijn eer klinkt door al de bogen, zien zijn goddelijke ogen op al mensdom. Neer zijn machtig arm beschermt de vromen. En red hun zielen van de dood. Hij zal hen nimmer omdoen komen in dure tijd en hongersnood. In de grootste smatten blijven onze harten in den Heer gerust. Ik zal hem nooit vergeten, hem mijn held vergeten, al mijn hoop en lust. Het 7e en 10e vers van Psalm 33. En terwijl krijgt u gelegenheid uw dankoffer de Heere af te zonderen.
Yeah.
Geliefden, het woord van God dat we u vanavond willen prediken staat in Openbaring 2 van het 18e vers tot het einde. Openbaring 2, te beginnen bij vers 18. Aan de engel der gemeente te Thyatire, dit zegt de Zoon Gods, die zijn ogen heeft als een vlammen vuurs en zijn voeten zijn blinkend koper gelijk. Ik weet uw werken, en liefde, en dienst, en geloof, en uw lijdzaamheid, en uw werken, en dat de laatste meer zijn dan de eerste. Maar ik heb enige weinige dingen tegen u, dat gij de vrouw Jezabel, die haarzelf zegt een profetes te zijn, laat leren, en mijn dienstknechten verleiden dat ze hoereren en afgodenoffer eten. En ik heb haar tijd gegeven opdat ze haar bekeren zou van haar hoererij, en ze heeft zich niet bekeerd. Ziet, ik werp haar te bed, en die met haar overspel bedrijven in grote verdrukking, zou ze haar niet bekeren van haar werken. En haar kinderen zal ik door de dood ombrengen, en al de gemeenten zullen weten dat ik ben die nieren en harten onderzoek. En ik zal u lieden geven, iegelijk naar uw werken. Doch ik zeg tot uw lieden, en tot de anderen die te Thyatire zijn, zoveel als het deze leer niet hebben, en die de diepte des Satans niet gekend hebben, gelijk zij zeggen, ik zal u geen andere last opleggen. Maar hetgeen gij hebt, houd dat totdat ik zal komen. En die overwint, en die mijn werken tot het einde toe bewaart, ik zal hem macht geven over de heidenen. En hij zal ze hoeden met een ijzeren staf. Ze zullen als pottenbakkersvaten verworzeld worden, gelijk ook ik van mijn vader ontvangen heb. En ik zal hem de morgenster geven. Die oren heeft, die horen wat de geest tot de gemeente zegt. Hier vinden we de brief van Jezus Christus aan de gemeente van Thyatire. En deze gemeente is in gevaar van grote verleiding. Wij lezen achtereenvolgens ten eerste dat de Heere die gemeente prijst om het goede. Ten tweede dat hij waarschuwt tegen het gevaar dat de gemeente is binnengedrongen. En ten derde horen wij de afkondiging van het gericht over degene voor wie de tijd en genade voorbij is. En ten vierde besluit hij deze brief met een zoete troost en grote belofte. Dus de gemeente Thyatira in grote verleiding. De Heere prijst die gemeente. Hij waarschuwt die gemeente. Hij kondigt het gericht aan. En tenslotte hij troost die gemeente. De gemeente van Thyatire ligt aan een verkeersweg, een grote brede landweg van Pergamus naar Sardis. Die gemeente, de plaatselijke burgerlijke gemeente dus van Thyatire, was in die dagen een bloeiende, middelgrote stad die hoofdzakelijk bestond van het vervaardigen van allerlei verfstoffen, waarvan purper wel het voornaamste was. Ook waren daar in Thyatire veel pottenbakkerijen. Dan komt later dat woord van de Heer Jezus ons duidelijk naar voren. Ik zal ze vermorzelen als een pottenbakkersvat. En dat spreekt die mensen aan die weten wat daarmee bedoeld wordt. Dat is een mislukt werkstuk dat nergens goed meer voor is dan om weggeworpen te worden. Nu, in deze stad heeft de Heer Jezus Christus zich een gemeente gebouwd. Hoe die gemeente daar gekomen is, wie de Heer daarvoor gebruikt heeft, we kunnen slechts gissen. Daar zijn er geweest die gesteld hebben dat Lydia, de purperverkoopster die uit deze stad kwam, nadat ze het woord des Heren gehoord had en dat woord gelovig geworden was, terwijl dat ze daar in Filippi onder de prediking van Paulus had nedergezeten, daar aan de rivier, dat ze is teruggekeerd naar de stad van haar geboorte en daar aan de mensen het evangelie van Gods genade gebracht heeft. Maar ik zeg, dit is maar een gissing. Het zou mooi zijn wanneer het zo geweest zou zijn. Het zou dus duidelijk een vrucht van het nieuwe leven van haar geweest zijn. Maar hoe ook, de Heere heeft daar op de een of andere wijze zijn gemeente gebouwd. En aan die gemeente schrijft hij in de dagen dat Johannes op Patmos was, ook in zonderheid een brief. En hij begint het opschrift van deze brief met zich te noemen die God, die ogen heeft als vuurvlammen en voeten als blinkend koper gelijk. Hierin treffen we datzelfde aan wat Johannes ook gezien had toen Christus zich aan hem openbaarde, toen hij aan het strand van de zee was, met ogen als vuurvlammen en met voeten als blinkend koper. We hebben daar wel eens meer over gesproken. Toen hebben we in zonderheid daarop gewezen dat die vuurvlammende ogen het beeld zijn van de aldoorzoekende wijsheid en wetenschap van God. Voor Gods oog is er niets verborgen. Voor de mensen kunnen we anders schijnen als dat we zijn, maar God ziet het harte aan. Dat duiden die vlammen schietende ogen, die doorlichten alles en die doorzien alles tot in het binnenste van je gedachten toe. En die voeten van blinkend koper, in het begin van een boek Openbaringen staat erbij, die gloeien als komende uit een oven, dat wil dus zeggen gesmolten koper. Dat ziet op de macht, op de macht. Als Christus komt, dan zal hij de heidenen onder die gloeiende voeten vertreden. Hij zal dus niet alleen hun werken kennen, maar hij zal ze ook vermorzelen. Hij zal ze te pletter lopen. Hij zal ze vertreden. Zoals oudtijds de gewoonte was, wanneer een overwinnaar de veldoverste van het andere leger te pakken kreeg, dan liet hij hem in het stof drukken. Dan moest hij neergelegd worden in het stof. En dan zette hij zijn voet op de nek van degene die hij overwonnen had. He, dat was symbool van, je bent verpletterd. Je bent volkomen in mijn macht. Zo zegt God ook, ik heb voeten als gloeiend koper. De vijanden mogen voor me vrezen, want ze zijn volkomen in mijn macht. Zo dient hij zich aan deze gemeente. En dat is enerzijds tot bange verschrikking. Dat is enerzijds tot diepe verootmoediging. Maar het is anderzijds ook tot zoete vertroosting. Verschrikking en verootmoediging voor degene die maar zo'n beetje wegleven daar in de gemeente. Die het zo nauw niet nemen, we zullen er straks nog verder op terugkomen. Dat is erg dat de Heere alles ziet. Niet alleen hun kerk gaan, niet alleen hun Bijbel lezen, niet alleen hun bidden en danken, maar dat hij ze ook ziet in de donker. In de donkere sluipwegen van hun verdorven hart. Dat hij ze ook daar kent, waar geen mensenoog ze ziet. Daar kent hij ze. Dat moet wel verootmoedigend werken. Maar ook vertroostend voor degene die onder de macht van de boze, van de vijand, van de zonde, van de duivel, van hun eigen ik zuchten. En die smeken om daarvan verlost te mogen worden. Die de zijde van Jezus Christus hebben mogen kiezen. En begeren te doen wat hem behaagt. Altijd hun hals te buigen onder zijn juk. Voor diegene moet het wel troostvol zijn. Dat hij zegt, ik heb voeten als blinkend koper. Dat zullen mijn vijanden weten. Ze zullen onder me verpletterd worden. En dan zegt hij tot deze gemeente, ik weet uw werken. En liefde en dienst en geloof en leidzaamheid. En uw werken, dat de laatste meer zijn dan de eerste. Dat is dus een zeer aangename aanspraak. De Heer prijst deze gemeente. Hij begint om het hart van deze gemeente te openen met hun te prijzen. En nu heb ik bij de vorige brieven al gezegd, als een mens ons prijst, dan gaan we bijna altijd met die lofprijzing de hoogte in. Maar als God ons prijst, echt, in ons hart, dat we het weten, dit is Gods stem, dan buigen we diep aan Gods voeten. Als de Heere goed van ons spreekt, dan kunnen we het nooit begrijpen. Dan is het altijd een reden van grote en diepe verootmoediging. Dan zeggen we, mij, Heer, daar er geen werk is dat volgevonden wordt voor God. Daar er geen gedachte is die niet bezoedeld is. Geen dag die ik doorbreng. Ook mijn allerbeste werken zijn nog met zonde bevlekt. En moet u eens opmerken, waarin dat de Heer ze prijst. Hij prijst ze in hun liefde en dienst. Dat staat voorop. We hebben ook andere gemeenten gehad waar het geloof voorop stond. En daar moest de Heer soms van zeggen, gij hebt uw eerste liefde verlaten. Maar dat staat hier voorop. Dat is zichtbaar, dat is openbaar. De Heer zegt, ik weet uw werk, en dan noemt hij ze op. En dan zegt hij, ik zie vooral het werk der liefde in de gemeente. En dienst, dienst. Het hele dienstbetoon, denk hier aan de dienst der barmhartigheid. Het leven des geloofs staat niet voorop. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat ze deze liefde en deze dienst volbrachten zonder geloof. Maar daar in andere gemeenten meer het rotsvast geloof in het midden van de vervolging boven kwam. Daar staat in deze gemeente van Thyatire de liefde voorop. En men heeft een ijver tot dienst. Dat is sierlijk, wanneer in een gemeente de liefde voorop mag staan. En wanneer de dienst betoond wordt. Het is ook niet toevallig dat er staat dat hun laatste werken nog meer zijn dan de eerste. De gemeente nam dus merkbaar toe in christelijke barmhartigheid en liefde betoon. Het moet u wel opvallen dat er zijn soms gemeenten ook van ons in ons vaderland, waar je zegt, ja, je ontmoet hier echt wel degelijke vromen, om dat nu zo eens te zeggen. Mensen met een rotsvast geloof. En dan kan het toch zijn dat verder zo'n hele gemeente er maar als los zand bij hangt. Er zijn een paar van die mensen, dat zijn de prototypen van de bekering. En als je niet bekeerd wordt zoals Jan, nou dan is het allemaal nog niks. Of als je niet bekeerd wordt zoals vrouw die en die, nou dan mag je het wel eens nakijken. En alle mensen weten te zeggen hoe dat een mens bekeerd moet worden, want Jan en die en die en die, die zijn zo bekeerd. Hè? En dan heb je toch soms een kwijnende gemeente. Daar is geen dienst, daar is geen contact met elkaar. Daar is geen liefde onder elkaar, daar is geen ijver. De laatste werken zijn minder, duidelijk minder dan de eerste. Maar dat kan niet zijn waar de liefde voor opstaat. Want de liefde zoekt zichzelf niet. De liefde die zoekt de naaste. De liefde hoopt alle dingen. De liefde die verlangt dat er actie zou zijn. Dat er milddadigheid zou zijn. Dat er barmhartigheid zou zijn. De liefde heeft altijd haast. En daarom prijst de Heer ze. Ik weet uw werken. Liefde en dienst. En geloof en leidzaamheid. Ziet u, ook als ze tegengestaan werden. En als de liefde soms met vijandschap, met onbegrip, met halsstarrigheid beantwoord werd. De Heer zegt, dan hou je toch vol. Dan wil je zelfs lijden. Ja, dat kan alleen de echte liefde. De echte liefde kan vernederd worden. Kan vertrapt worden. Kan verdrukt worden. De echte liefde houdt het uit. Houdt het vol. Schijnliefde. Oppervlakkige opwellingen. Nee. Die houden het niet uit. Wanneer die liefde niet aanstonds beantwoord wordt. Dan keert die liefde om in toorn. In haat zelfs. Maar echte liefde niet. Echte liefde heeft een uithoudingsvermogen. Echte liefde is standvastig. Echte echte liefde kan tegen een stootje. Want die liefde is niet in zichzelf gegrond. Die liefde heeft het doel niet in zichzelf. In die liefde gaat het niet om zichzelf. In die liefde gaat het om die ander. Om die ander te mogen bewegen. En om die ander te mogen winnen. Om die ander die ene naam te mogen bekendmaken. Die je zelf gevonden hebt als de zaligheid in de hemel en op de aarde. En daarom zegt de Heere, ik weet je werken. Ik weet ook je lijdzaamheid. Ja, zegt hij, werken dat de laatste meer zijn dan de eerste. Dat is dus een goed getuigenis dat de Heere van deze gemeente geeft. Dat is groot als het zo in een gemeente van Christus zijn mag. Dan is de gemeente werkelijk wat ze zijn moet. Een kandelaar, een lamp, een stad op een weg. Dan zegt de wereld, ja, de godsdienst van die mensen, daar begrijp ik niks van. En daar moet ik eigenlijk ook niks van hebben. Maar hoe het mogelijk is dat ze zich in alle omstandigheden zo gedragen, dat gaat boven mijn pet. Daar begrijp ik werkelijk niks van. Die mensen moeten toch wel uit een andere bron putten als wij. Die moeten toch wel ergens anders hun vertrouwen opstellen als wij. Dat is het wat de Heere wil. Wanneer hij zegt, dan zal de wereld bekennen dat je liefde hebt onder elkaar. Dan zullen ze ondanks de vijandschap die ze tegen de kerk van Christus hebben, toch moeten vallen voor de eenheid, voor de dienstbetoon, voor de hulpvaardigheid, voor de liefde, voor het vertrouwen, voor de leidzaamheid die er in de gemeente van Christus is. Zie, dat is de lofprijzing aan deze gemeente. En dan gaat de Heere verder, want daar is ook een groot gevaar in die gemeente. Waar alles bloeit en waar alles vol ijver voor de zaak en de dienst des Heeren instaat. Daar is een werkelijk, een reëel, een aanwezig gevaar. Want de Heere zegt, ik heb weinig dingen tegen u. Ach, dat zullen die mensen daar ook wel niet begrepen hebben, denk ik. Want mensen die over het algemeen leven uit die liefde van God, in dienst aan de naaste, uit deze bron, let wel, uit deze bron, die hebben over het algemeen niet zulke hoge gedachten van zichzelf. En die menen over het algemeen niet dat ze zulke liefdevolle, barmhartige, mededeelzame mensen zijn. Nee, als dan de Heere zegt, ik heb weinige dingen tegen u, dan zouden we van onszelf zeggen, Heere, ik dacht dat u wel heel veel dingen tegen me had. Want ik zie me nog zo gebrekkig in mijn liefde en in mijn dienst en in mijn geloof en in mijn leidzaamheid. Want hoe dichter bij het licht, hoe dichter bij de Heere, hoe meer dat we zien dat er in ons, dat is in ons vlees, geen goed woont. En dat onze geestelijke arbeid hier vaak gekromd en ingekapseld en gekneld ligt onder onze verdorde en verderfelijke vleeselijke verlangens. Ik heb ene weinige dingen tegen u. Dat moet toch wel iets bijzonders zijn. Als de Heere dat tot ons zegt. Ik heb ene weinige dingen tegen u. Hij had veel goeds. Maar ene weinige dingen tegen u. Dat is toch ook wel beschamend. En dat moet ons, wanneer we dat horen uit de mond des Heere, toch wel met de meer aandacht vervullen. Om te zeggen, Heere, denkt u zo goed over me? Zegt u dat werkelijk van me? Wat zijn dan die weinige dingen, Heere? Als u dan zoveel liefde tot mij hebt, dan wil ik ook haastig weten welke die weinige dingen zijn, opdat ik ze wegdoe voor uw aangezicht. Zo opent de Heere dus de poort daar in Thyatire, opdat zij zijn waarschuwing voor het gevaar dat reeds aanwezig is, ter harte zullen nemen. Ik heb weinige dingen tegen u. En dan zegt de Heere dat gij de vrouw Jezabel, die zichzelf zegt een profetes te zijn, laat leren. en mijn dienstknechten verleiden dat ze hoereren en afgodenoffer eten. Dat is het dus. Net als in die gemeente Pergamus zijn er dus mensen die de zonde van Balaam, van Biliam, de zonde der Nicolaïten houden, hier onder een andere naam. De zonde van Jezabel, of dat die vrouw zo geheten heeft, of dat de Heere ze zo noemt, omdat ze het sprekend evenbeeld is van Izebel, de goddeloze vrouw van de goddeloze Achab. In ieder geval, het is een vrouw, zegt de Heere. En die vrouw, die zegt van zichzelf dat ze een profetes is. En de gemeente is er ondersteboven van. Ze laten ze nog leren ook. Ze laten die vrouw gewoon in het openbaar optreden. Ze zitten stom verbaasd aan de voet. En praten dat ze kan. Geweldig. Praten dat ze kan. Ze blijkt hele nieuwe diepe inzichten te hebben in de kennis van de ellende. Zo diep, zodat er niemand in Thyatira haar daarin volgen kan. Ze is door de allerdiepste afgronden van de zonde gegaan. En ze kan zo opgeven van de kennis van haar ellende, dat het verbluffend is. Ze laten ze leren. Ja, zelfs zo dat ze mijn dienstknechten, zegt de Heer, verleidt. Ze verleidt ze met haar leerredenen dat ze horeren, net als zij, en dat ze afgodenoffer eten, zoals zij voorstelt. Nu is het over het algemeen een gruwel in de ogen van God, als de vrouw haar plaats door hem gegeven verlaat en zich geheel tegen de inzettingen Gods in opwerpt om in de gemeente te leren. Paulus heeft daar hartelijk mee afgerekend in de brief aan de Korintiërs. Het is voor mij altijd nog onbegrijpelijk dat er predikanten zijn, steeds meer predikanten, die deze woorden tijdgebonden achten. Die woorden namelijk van Paulus aan de gemeente van Korinthe. Het is wel zo'n duidelijke uitspraak, zo onomwonden gezegd, dat de Heere niet wil dat de vrouw leren in de gemeente. Zij moet stil zijn in de gemeente en zij moet zich thuis laten leren. Dat houdt helemaal niet in dat de vrouw minder is dan de man, maar de vrouw is anders dan de man. De vrouw heeft een andere taak van God gekregen en daarin zal ze zalig zijn. Net zo zalig als in het leren, of in het spreken, of als in het regeren van de man. Dat is geen mindere taak, nog eens, maar dat is een andere taak. En die andere taak is haar duidelijk van God toebedeeld, onder het Oude en onder het Nieuwe Testament. Dat is de orde die God in de natuur gegeven heeft en die hij ook in de kerk gehandhaafd wil hebben. Hier is dus deze vrouw tot misnoegen van Jezus Christus aan het preken. Ze zegt van zichzelf dat ze een profetes is. En wat preekt die vrouw dan zoal? Nou, ik heb straks gezegd, er zijn hier dezelfde zonden als in Pergamus, de zonde van Balaam, de zonde van de Nicolaïte. Maar hier zijn ze nog een haartje erger. Hier is het nog erger. Weet je waarom? Wel, de zonde wordt hier niet gepreekt als een vouw, als iets dat, ja, wel niet zijn moest, maar dat nu eenmaal is. De zonde wordt hier gepreekt als systeem. De zonde is hier een deel van de dienst van God. En de kennis der zonde, let wel, in het beleven van de zonde, moet dienen tot de glorie van Gods genade. Dat is een levensgevaarlijk kwaad, wat zo alle eeuwen de kop in de kerk van Christus heeft opgestoken, waar Paulus al tegen gewaarschuwd heeft, wanneer hij tot die mensen zegt, die zeggen, laat ons de zonde doen, opdat de genade te meerder worden, dat hun verdoemenis rechtvaardig is. Deze vrouw noemt Jezus dus Jezabel of Izebel, dat is hetzelfde. Nou, u weet wat er met die Izebel aan de hand was. Izebel, de vrouw van Ahab, de dochter van Etbaal. Dat was een zeer goddeloze vrouw. Die de dienst van Baal als een grote zonde in Israël heeft ingevoerd. Het huis van God moest een huis van Baal worden. De profeten van de Heere moesten gedood worden en de profeten van Baal, die moesten leven. U weet haar schrikkelijk einde. Ze is onder Jehu, de ijveraar voor de Heere, door een paar van haar eigen hofpersoneel uit het venster geworpen, weet u wel, toen Jehu daaraan kwam rijden en toen ze daar met haar geverfde gezicht uit het raam keek, om Jehu kon het zijn te verleiden door haar schijnschoonheid. Toen heeft Jehu opgekeken en er zag een paar knechten achter haar staan en hij zei, wie is met me? Wie? En toen waren er een paar van die knechten die gaven hem een wenk met zijn ogen en toen zegt hij, werp ze neder. En ze pakte ze beet en ze smeten ze zo op de straat. En ze is vertreden geworden onder de hoeven van de paarden waarop Jehu en de zijne reed. Dat is het oordeel dat God over het huis van Ahab had uitgesproken. De honden hebben haar bloed gelekt en haar vlees gegeten. Ze heeft zelfs geen begrafenis gehad, deze goddeloze. Omdat ze Israël van de dienst van de levende God had afgevoerd. En tot de dienst van de afgoden en van de hoererij gebracht had. En nu is hier een vrouw en die zegt nota bene dat ze een christin is. Ze zegt dat ze een profetes is. En zij leert de dienstknechten des Heren. En natuurlijk, waar zal dan de gemeente blijven? Ze leert die hoereren en afgoden of vereten. Dat is weer datzelfde geval. Er waren daar in Thyatira ook die gilden van die ververijen en van die pottenbakkerijen, vakverenigingen, de avonden van hun vakverenigingen. En dan werd er gegeten en gedronken en dan werden die afgoden geofferd. En dan werd dat afgodenoffer gegeten. En het slot van het liedje was dat het in een grote zwijnenbende veranderde. Dan werd er gehoreerd. Nou, en dat leerde ze. En waarom leerde ze dat nu? Dat weten we uit het vervolg van deze tekst van vanavond. In het 24ste vers, ik haal dit er even bij aan, dan wordt het u duidelijker. Doch ik zeg tot uw lieden, tot de anderen die te Thyatira zijn, dat woord en schijnt er niet bij te horen. Ik heb er verschillende verklaringen op nagelezen. Die lezen het zo, doch ik zeg tot uw lieden, tot de anderen, dus die niet meedoen, tot de anderen die te Thyatira zijn, zoveel als het deze leer, die leer van Izebel, niet hebben, en die de diepte des Satans niet gekend hebben, gelijk zij zeggen, dus die vrouw die zei, je moet om genade te kennen, eerst de diepte van de Satan kennen. En hoe moet je nou die diepte van de Satan leren kennen? Nou, door je op het terrein van de Satan te begeven. Je moet dus eerst doe maar gerust mee met die heidenen. Eet maar gerust mee van hun afgoden. En horeer maar gerust mee. Want zo leer je de Satan kennen. Dan leer je de diepte van de Satan kennen. En als je nou die diepte van de Satan leert kennen, op die manier, door de leving van de zonde, dan zal je zien hoe groot de genade van de Heer Jezus Christus is. Ze maken dus, en dat is het erge, het verschil dus, wat ik straks gezegd heb met Pergamus, ze maken van de zonde een systeem. Ze geven de zonde een legitieme plaats in de dienst van God. Ze zeggen werkelijk, laat ons de zonde doen, opdat de genade des te meer worden. En ja, nu staat het er hier wel heel bruut en heel bloot. En ja, je kan het aanvoelen dat het dit natuurlijk niet is. Maar toch, daar zijn toch door alle eeuwen heen mensen geweest. Ook in de kerk, ook wel onder Gods kinderen, die deze kant toch wel heen gedacht hebben. En sommigen ook deze kant wel heen geleefd hebben. Sommige mensen die spotten met het leven der heiligmaking. Die met een bepaalde wellust kunnen spreken over het zondige vlees.
die te koop lopen met hun oude natuur, zoals ze dat noemen. En met een glimlach om hun mond hun gruwelen kunnen vertellen die ze vroeger en tegenwoordig hebben uitgehaald. Waar een schuchtere ziel die dicht bij de Heere begeert te leven en die gruwt van de zonde en die haakt naar heiligmaking en die haakt naar gemeenschap met God, door ondersteboven gekegeld wordt. Want zeggen ze, als je niet weet wie dat je bent, als je niet weet dat je een hoereerde bent en dat je een dronkaard bent en dat je een dief bent en dat je, wat weet je dan van genade? Wat weten die mensen die daar altijd maar op hun knieën liggen en altijd maar aan het waken zijn over hun hart en altijd maar in een nauwe weg zoeken zalig te worden omdat ze de Heere niet willen bedroeven. Wat weten die mensen nou eigenlijk van genade? Dat moet je toch nog wel. Van die mensen die kunnen vertellen hoe zondig ze geweest zijn, is de bekering toch echter als die mensen die eigenlijk helemaal niet weten van hoederijen, van dronkenschap en van allerlei uitgietingen in de goddeloosheid. Hè? Dat hoor ik onder ons ook nog wel. Zo, ja, als iemand bekeerd wordt die in de wereld geleefd heeft, dan wordt er meer over gesproken als dat daar een jongen zit, altijd onder de dienst van God, altijd trouw naar de catechisatie. Nooit heeft iemand ene buitensporigheid van hem gemerkt en zo van lieverlee wordt hij, om met Brakel te spreken, door het gehoor van het evangelie de Heere gehoorzaam. Hij weet niet van grote dieptes, hij kent geen grote hoogtes, hij heeft zo'n zoete betrekking op God in zijn hart gekregen. Hij haat en schuwt de zonde en zoekt nu heilig voor Gods aangezicht te leven. Ja, wat moet je daar nou toch in vredesnaam van vertellen? Daar kan je nog geen halve bladzijde mee volschrijven. Hè? Maar als je in de wereld geleefd hebt, dan kan je een boek schrijven. Hè? Als de mensen gezien hebben dat je goddeloos geweest bent. En dan lijkt dat altijd nog echter. Dan lijkt altijd alsof dat nou een duidelijke bekering is. En dat kan. Maar als u dan uw kwaad maar niet vertelt met een bepaald behagen. Als u dan uw nieuwe mens maar niet de oude mens laat verklaren. Dat gebeurt toch eens. Dan moet de nieuwe mens vertellen wat de oude mens zo al uitgehangen heeft. En dan zit er weinig geur aan de nieuwe mens. Nee, zo niet. Daar is tweeërlei zondekennis. Denk daar wel aan. Daar is een zondekennis die de Satan leert. Is het dat God gezegd heeft van de vrucht des booms zult ge vrijelijk eten? Nee, zegt u, dat is niet zo. Van deze boom moet je eten, dan zullen je ogen geopend worden, dan zal je als God zijn. Dan zal je kennen het goed en het kwaad. Dat is ook zondekennis. En Eva nam en at en gaf ook haar man met haar en hij had. Ja, dat is zondekennis. Maar dat is een zondekennis die ons naar de rampzaligheid leidt. Daar is een andere zondekennis. Niet een zondekennis door de diepte des Satans in te dalen. Maar een zondekennis door de zonde te zien tegenover de deugden Gods. De glanzende rechtsregels van God. En dan worden de zonden bitter. Al hebben we ze nooit begaan. Dan is zelfs de gedachte aan de zonde een last. Dan is elke lust tot de zonde een wezenlijke verbreking van Gods wet. Dan kunnen we nog veel meer smart over het boze van ons hart hebben. Als dat de mensen hebben die menen dat ze in moeten dalen in de diepte van de Satan. Want door in te dalen in de diepte van de Satan leer je de smart van de zonde niet kennen. Dat leer je in het licht van Gods aangezicht. Dat leer je dicht bij Jezus. Daar leer je hoe smartelijk de zonden zijn. Maar niet door af te dalen in de zonde, dan word je hard door verhard. Dan zie je op plaats niet eens meer de zondigheid van de zonde. Als je daarin laat vergaan, in dat afgoden offereten en in dat hoereren, dan word je steeds killer en steeds kouder en steeds hartelozer en steeds goddelozer. Zo leer je de zonde niet kennen. O, laat niemand ons toch denken, ik wou dat ik ook maar een zondig leven achter de rug had. want dan zou ik toch duidelijk weten of ik tot God bekeerd was. Nee, geliefden, dat is niet zo waarlijk niet. Want al die gedachten daaraan brengen u geen streep verder bij God. Paulus zegt, het is ons genoeg. Genoeg, zegt hij. De vorige tijd van ons leven, de wil der heidenen volbracht te hebben. Hij noemt het niet eens. Hij zegt, we hebben de wil der heidenen volbracht. Hij zegt, ik wil er niet eens meer over praten. We waren dood in de zonde en de misdaden. We waren zonder hoop, buiten het verbond. En we kenden God niet, zegt hij. Het was onze ellende. En nu zijn er hier mensen die zeggen dus, daar moet je in leven. In leven. En dan weet je pas wat genade is. Maar de Heere zegt, ik heb haar tijd gegeven. Ik heb haar tijd gegeven. Opdat ze zich zou bekeren van haar hoererij. En ze heeft haar niet bekeerd. Haar tijd is voorbij. Voor haar is de tijd voorbij. Gods langmoedigheid is voor haar ten einde. God zal ze op het bed werpen. Nu niet meer het bed van haar hoererij. Maar haar ziekbed, en dat zal haar sterfbed zijn. En hij zal haar kinderen, het zij haar geestelijke kinderen, die net als zij van de zonde wet gemaakt hebben, of het zij haar natuurlijke kinderen, die uit haar overspel geboren zijn, ik zal haar kinderen met haar doden. De tijd der genade is voorbij. En voor degene die met haar overspel bedrijven, die zullen in grote verdrukking komen, zo zij zich niet bekeren van haar werken. En al de gemeenten zullen weten dat ik het ben die nieren en harten onderzoekt. En ik zal u lieden geven een iegelijk naar uw werken. Dat mogen die gemeenten van Thyatira opschrikken. Al is het dat er velen zich met deze zonde niet bezoedelen. Het moet toch die gemeente opschrikken dat ze deze weinige dingen die Christus tegen hen heeft, dat ze die serieus nemen. En dat ze dat kwaad niet laten voortwoekeren. Want het is een vonk die wanneer hij niet haastig geblust wordt, weldra het hele gebouw van Gods kerk aansteekt. Daar werkt onder het mensdom niets zo verderfelijk als de zonde van hoererij. Daar is geen zonde die nader ligt aan het hart van vele verreweg de meeste mensen dan de zonde van hoererij. Daar is geen weg die moeilijker terug, daar is geen pad waarop men moeilijker terugkeert dan op de weg van de hoererij. Lees maar eens wat Salomo ervan zegt. Salomo zegt dat het schier onmogelijk is, dat het een vuur is dat verteert tot het einde, dat het een gracht is waarvan de kanten zo steil zijn, dat je er nooit meer uit kan klimmen. Hij zag de jongeling gaan als een os naar de slagbank en als een dwaas tot de tuchtiging der boeien, totdat een pijl hem zijn leven doorschoot. Hij ging en hij kon niet meer terug. Hij werd als een os naar de slagbank geleid. Dat is de weg van de hoererij. En daarom zegt Jezus, al zijn het er nog maar weinigen, al is het nog maar één Izebel, die het speciaal toegelegd heeft op de leidslieden van de kudde. Maar doof die vonk. Nee, zegt Jezus, ik zal het doen. Ik zal die vonk uitdoven, opdat die mijn gemeente niet in brand steken en de anderen niet verleid, want ik zal ze doden. Maar wee u, indien God die weg voortgaat, want, zegt hij, ik zal je doen naar je werken. Ik zal een iegelijk doen naar zijn werken. Telkens treffen we in het boek der openbaring die duidelijke wenk, die duidelijke openbaring van God, dat hij in het gericht de werken van zijn gemeente betrekken zal, de werken van een ieder van ons. En nee, zegt hij tegen die gemeente, nee, pas op, je kunt niet leven uit de genade en dan zeggen, het komt er niet op aan hoe dat onze werken zijn. Nee, zegt hij, toon uw geloof uit uw werken. Het zal in uw werken openbaar moeten komen of uw geloof echt is. Natuurlijk, werken zonder geloof zijn dode werken. Maar een geloof zonder werken is ook een dood geloof. God zal tenslotte oordelen naar de werken. En waar de werken zijn die hem aangenaam zijn, daar is ook het geloof. En daarom zal hij oordelen naar de werken. Doch, ik zeg u lieden, tot die anderen die de Thyatiren zijn, die hier niet aan meedoen, die diepte des Satans niet proefondervindelijk onderzoeken, ik zal u geen andere last opleggen. Ach, wat een lief onderwijs geeft de Heere hier aan zijn kinderen. Hij zegt, als je nu daarvan onthoudt, dan zal ik geen grotere bezoeking over je brengen. De Heere weet dat we allemaal bepaalde zonden hebben in ons leven, waar we telkens weer opnieuw voor blootstaan. Wortelzonde, hoofdzonde, boezemzonde. Waar we soms ons hele leven niet helemaal van afkomen. Waar we soms ons hele leven mee te tobben hebben. En u zegt de Heere tot Thyatira, die zonde, die moet u bestrijden. Een zwaardere last zal ik u niet opleggen. De Heere beproeft al zijn kinderen. Maar hij beproeft zijn kinderen niet altijd in alle kwaad. Hij beproeft ook zijn kinderen niet alle in hetzelfde kwaad. Hij beproeft Thyatira hierin. Ik weet niet waar hij u in beproeft. Ik weet wel waar God mij in beproeft. Dat weet ik wel. Ik weet niet waar hij u in beproeft. Misschien weet u zelf niet eens. Gaat dan eens na voor Gods aangezicht. Daar zijn bepaalde zonden die je telkens weer opnieuw de toegang tot God ontnemen. Die je gebed vermoorden, inkapselen, hè, verdringen. Die je geestelijk leven stuk maken. Daar zijn bepaalde zonden waar je elke keer weer opnieuw van verlost moet worden. Van die hoofdzonde, van die boezemzonde. En u zegt, Heer, ik zal je geen meerdere last opleggen. Ik zal je met andere moeite en met ander verdriet en met andere zonde en met andere tegenslagen niet bezoeken. Met andere woorden, richt hier nou de spits van je gebedsleven op. Richt hier nou de spits van je waakzaamheid op. Zet hier nou al je troepen in. Waak nu bij deze poort, want hier komen de vijanden binnen, zegt Jezus. Is dat niet lief van de Heer? Hij had ons van duizend kanten met allerlei ongerechtigheid kunnen bezoeken. Hij had allerlei gruwelen op onze ziel kunnen laten, die we de voetstoots hebben ingelaten door onze ongehoorzaamheid. Maar nu zegt hij, alleen door deze poort komen ze binnen. Houd er erg in. Waakt. Neemt hier de wacht waar. En dan moet u maar eens onderzoeken. Dat doet God nu nog. Hij legt een mens, zegt Job, niets te veel op. Hij komt ons niet van alle kanten tegelijk bestormen. Hij beproeft ons wel. Vaak op deze zon. En dan zegt hij, toe nou, overwin u deze zon. In mijn kracht, ik zal je geen zwaardere last opleggen. Maar hetgeen ge hebt, hou dat, totdat ik zal komen. Die liefde, en die dienst, en dat geloof, en die leidzaamheid. En die meerdere werken, die nog meerder waren als toen gepas bekeerd werd. Nou zegt hij, beoefen daarin, hou dat, richt daar uw aandacht op, blijf zo bezig, waak de allentijd, totdat ik zal komen. Ik kom, zegt hij, ik kom haastelijk, mijn loon is met me, mijn arbeidsloon is voor mijn aangezicht. Om een iegelijk te vergelden. Naar zijn werk. Totdat ik zal komen. Daar is een totdat. Ge hoeft niet eindeloos te strijden. Ge hoeft niet tot alle eeuwigheid bang te zijn. Dat ge eenmaal toch nog verslonden zult worden. Door die zonde. Die hoofdzonde. Nee, zegt hij. Totdat ik kom. En dan is het afgelopen. Wie ik zo wakende vind. In liefde. En in dienst. En in langmoedigheid. En in verdraagzaamheid, die zal ik met me voeren, naar de eeuwige overwinning. Hou dat, zegt hij, totdat ik komen zal. Kom, gemeente, hij komt. Hij komt om de aarde te richten. Hij heeft het beloofd. Zouden we dan de wacht niet betrekken bij het altaar des Heren? Zouden we dan in het huis des Heren niet ingaan, om daar de stem des Heren te mogen horen en te mogen waken? Hij heeft het beloofd. Want God zal mij, zo Zo zingt de dichter, opdat hij mij beschut. In ramp en nood, versteken in zijn hut. Mij bergen, in het verborgen van zijn tent. Mij op een rots, verhogen. Ook uit deze ellende. Kom zingen we van, eer we het laatste gedeelte van deze tekst willen verhandelen. Psalm 27, het derde vers. Waar ik u het laatste gedeelte al van voor zei. Och mocht ik in die heilige gebouwen de vrije gunst die eeuwig hem bewoog. Zijn lieflijkheid en schone dienst aanschouwen. Hier wijdt mijn ziel met een verwonderend oog. En wat er verder volgt in derde vers van Psalm 27. Tenslotte troost de Heere de overwinnaars, hij zegt die overwint, die mijn werken tegenover die werken van Jezabel, die mijn werken, zegt hij, tot het einde toe bewaart. Ik zal hem macht geven over de heidenen en hij zal ze hoeden met een ijzeren staf, ze zullen als pottenbakkersvaten vermorzeld worden, gelijk ook ik van mijn vader ontvangen heb. Hij belooft hier dus, degene die overwinnen, die zijn werken tot het einde toe, met hem te zullen overwinnen. Ja, die overwinning, die begint aan deze kant van het graf al. Ach, daar gaat schier geen dag voorbij. Of je leest in de krant, dat de dienaars van Jezabel sterven, terwijl ze hun dagen nog niet ter helft gebracht hebben. Het viel me op. Ik had het verslag gelezen van dat palaver. Daar heb ik geen goed woord voor over. Dat zeg ik bij voorbaat, dat niemand me daar verkeerd in begrijpt. Ik heb er geen goed woord voor over. Het is een puur werelds feest. Atheïsten als Jules de Korte, die moeten daar notabene reclame maken voor de Bijbel. Het is allerschandelijkst. Maar dit viel me op. Dat verschillende van die popzangers en popzangeressen zeiden, je ziet onder deze jeugd zoveel frisse gezichten. Dat zijn we niet gewend. Toen dacht ik, ja, dat geloof ik. Dat geloof ik. Daar zijn nog vele jongens en vele meisjes onder deze duizenden die naar dat feest daar gekomen zijn, die de zonde van Izebel in hun bedrijf, in hun uiterste, nog niet kennen. Tegenover het popfestival in het Kralingse Bos, waar allerlei versleten mannetjes en vrouwtjes naartoe gingen, van 16 tot zo'n 26 jaar, die ongeveer aan de avond van de leven gekomen waren, omdat ze hun leven verknoeid hebben in de nachten van de ongerechtigheid. Het viel hier op dat er nog zoveel frisse jongens en meisjes waren. Ja, hier gaat het reeds in. Dat de dienaren van Izebel sterven moeten, terwijl de liefhebbers des Heren mogen overwinnen. Hier gaat het reeds in. Dat de Heren, degenen die niet deelnemen aan de ongerechtigheid van de afgoden en van de hoererij, de heidenen reeds mogen overwinnen. En dat is nog maar in beginsel. Het grote einde komt in de finale. Als de werkers der duisternis vertreden worden zullen worden onder de voeten van Jezus Christus. Dan zullen de God getrouwen. Dan zullen degenen die de Heere vrezen met hem overwinnen. Dan zullen degenen die de zonde van Izebel niet gedaan hebben, maar die nochtans de zonde hebben leren kennen, in het licht van Gods reinheid en heerlijkheid en heiligheid, en die de smart der zonde beweend hebben in de aanschouwing van het gekruiste lam dat stierf voor hun ongerechtigheid, die zullen overwinnen. Die mogen hier eens beginnen te overwinnen. Als de dienaars van Izebel moedeloos ineenzinken, geen uitzicht hebben, geen levenskracht hebben, en na enkele jaren Izebel gevolgd te hebben, en zich doodgedronken en gehoereerd en gerookt te hebben aan de drugs, dan zegt Jezus, dan zult gij overwinnen over de heidenen. De heidenen die met een ijzeren staf, als een pottenbakkersvat, vermorzeld zullen worden. En dan krijgt gij de morgenster. De morgenster, dat staat in Openbaring 22 vers 16... Dat is Jezus Christus. Dat is de belofte die God geeft. Als het voor die mensen nacht wordt, dan wordt het voor u morgen. Het mogen voor u nu donker zijn. De strijd mogen hevig zijn. Ten bloede toe. Maar de morgen komt. Het licht wacht. U is een beter lot bereid. Uw heilzon is aan dag. Houd moed. God vruchtenschaar houdt moed. Zijt getroost. God is getrouw. De bron van alle goed. Ik zal hem die overwint, u, de morgenster geven. Dan wordt het licht. Nog een weinig woestijn. Nog een klein eindje nacht. Nog een weinig duisternis. Nog een weinig strijd. En dan wordt het eeuwige dag. Daar gaat de nacht, daar gaat de zon nooit meer om. Al daar zal geen nacht zijn. De morgenster geven. Christus geven. Het eeuwige leven geven. De opstanding. De heiligheid zoals hij heilig is. Ik zal u de morgenster geven. Dat is Gods belofte. Aan de overwinnaars. Kom. Kom. Zou het ons hart niet trekken? Zou het onze aandacht niet op dit woord zetten, om dat weinige dat de Heere tegen ons heeft weg te doen. En dan misschien daarom nog wat smaadheid te lijden, nog wat verlies te lijden, maar dan toch met het oog op die morgenster, met die hoop, op die eeuwige overwinning, wetende dat de dag komt die oren heeft. Die horen wat de geest tot de gemeente zegt. Die oren heeft. In wie hart iets van die liefde openbaar komt. Van die dienst. Van dat geloof. Van die leidzaamheid. Die iets van die werken toont. Ach nee. Nog eens, niet zo. Dat we onszelf zien als uitblinkers in het doen van die werken. Maar dan wel zo dat, wanneer de Heere tot ons spreekt, hij ons prijst om datgene wat we in onszelf niet volzien. Want dan weet hij dat we doen uit een ander hart, met een ander verlangen, met een ander oogmerk, namelijk om hem te mogen dienen, om de Heere te mogen behagen. Kom, geliefden, de gemeente van Thyatira in een groot gevaar. De Heere prijst, het is ook onder ons. Geloof als Jezus aan ons een brief zou schrijven, dat hij ook aan ons zou schrijven, dat er liefde onder ons is, dat er samenbinding is, dat er werken zijn, duidelijk en klaar. Ook in deze gemeente, dat er geloof is. De Heere zou het zeggen, want het is er, dankzij zijn genade, zijn barmhartigheid, die jarenlang over ons heeft uitgespreid. Maar laat ons des te scherper luisteren naar het zacht verwijt van onze trouwe borg en zaligmaker. Die zegt, en ik heb toch weinige dingen tegen u. Ook in ons hart. Al zou u het dan misschien niet zo duidelijk aan kunnen wijzen in de gemeente, zoals daar. Maar in uw hart kunt u het wel vinden, daar ben ik verzekerd van. Zo u geen vreemdeling bent van het geestelijk leven, dan weet u wat dagenlang uw ziel kan knakken. Dan weet u wat soms maandenlang uw leven tot een sleur kan maken. Dan weet u wat u in ogenblikken de bange nood uit het hart kan persen. Die ene zonde, die u niet los wil laten en waar God niet overheen komt. Die ene zonde, die ligt tussen u en tussen God. De Heere zegt, toe nou, ik prijs u in alles wat u doet. Ik zie uw ijver, uw liefde, uw leidzaamheid. Maar laat nu dat los. Dan zult ge losgelaten worden. Vertrouw nu op mij. Geheel en al. Laat ik nu uw leidsman zijn. Dan moogt ge nu misschien door de duisternis gaan. Dan zegt ge, ja maar, mevrouw. Ja maar, mijn vriend. Of ja maar, mijn baas. De Heere zegt, goed. Dan zal het door de duisternis gaan. Maar houd aan die werken vast. Want ik geef u de morgenster. Hij zal genade en ere geven. Houd u daaraan vast. Dat woord, daarop kunt u aan. Al wordt het dan duister in uw leven. Omdat Satan het toe zal leggen op uw ondergang. Omdat die zeevel u niet los zal laten. Ze houdt u vast. Ze gaat u na. Ze blijft u verleiden. Maar laat dan de kracht van Gods belofte uw ziel sterk om te zeggen, weg werelds gewemel, ik moet naar de hemel, ik moet naar Jezus. Hij heeft me gekocht met zijn dierbaar bloed. Ik ben niet meer van de wereld en ik ben niet meer van Izebel en ik ben niet meer van de zon en ik ben niet meer van mezelf, maar ik ben het eigendom van Jezus Christus. Voor hem wil ik leven, voor hem wil ik lijden, voor hem wil ik strijden, met hem wil ik sterven, omdat hij voor mij geleden heeft, gestreden heeft en gestorven is. Amen. Dan wordt het licht, de morgenster, eeuwig licht. Dan is de nacht voorbij gegaan die, naar kortstondig ongeneugd, mij eindeloos verheugt. Heere, houd ons daarbij. Laat ons daaruit leven. Dat is onze zaligheid. Die God is onze zaligheid. Die morgenster ligt reeds aan. In de duisternis van ons leven, schenk ons dat licht op ons pad. Laten alle die daar vervreemd van zijn horen, dat de tijd der genade nog niet voorbij is, opdat ze afstand namen van de zonde en van zichzelf, van de wereld, van de duivel, van Izebel, om u te dienen. Laten uw kinderen gesterkt worden. Geprijst veel. Ge hebt slechts weinige dingen tegen ons. En ons wacht de morgenster, u hebt het beloofd. Doe ons daarin wandelen. En daar naar uitzien. Opdat onze laatste werken milder zijn dan de eerste. En uw lof nog groter worden. Amen. We zingen Psalm 65, het derde vers. Daar zal ons het goede van uw woning verzaden reis op reis. En het heilig deel, o grote koning, van uw geducht paleis. Gij zult vreselijke dingen ons in gerechtigheid doen horen. En ons blij doen zingen van heil voor ons bereid. Derde vers van Psalm 65. Dragende de zegen des Heren, de genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.